Dat is even wennen. Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en anderen die buiten dit gebouw ook met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Dit is een zondag met bijzondere diensten en zo ook nu weer. Vanavond gaat voor dominee Moen uit Hilversum, die het thema Jezus de Zoon zal uitwerken met ons. Straks zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting Light for the Children, die levensreddend werk in Namibië doen, waar ook de familie Matsen werkzaam is. Voor alles wat verder nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. En mijn volgende dienst met volgens de liturgie, deze is uitgedeeld en voor de meekijkers ook te vinden op de website. En we wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Jezus de Zoon, en in de, hoe we dat verder gaan uitleggen ook, vanuit de brief die we gaan lezen, Colossense 1, daar gaat het om Jezus in alles en iedereen de eerste. En de aanvangstekst is een woord uit 1 Korinthe 12. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Laten we nu met elkaar zingen Psalm 139, vers 1 en vers 2. We gaan ons geloof belijden en René Meijers die zal de geloofsbelijdenis lezen en daarna zingen we Dank u mijn Vader voor al uw genade.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van gelovigen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
We gaan bidden om de zegen over deze dienst. Heer, dank u wel voor deze dag. Voor deze avond, nu we hier in uw huis weer samen mogen zijn in deze themadienst. Heer, u weet hoe we ons voorbereid hebben op deze dienst. Er komt heel wat voor kijken. En danken u dat het nu zover is, dat we in deze dienst samen zijn, verbonden met zusters en broeders die thuis of waar ook met ons deze dienst meemaken. En wij bidden u om uw Heilige Geest, want we hebben de tekst gehoord. Niemand kan zeggen dat Jezus Christus Heere is. Niemand kan zijn leven aan u geven dan door de Heilige Geest. En Heer, wilt u zo vanavond ook bij ons zijn, dat onze ogen opengaan voor de rijkdom van wie u bent, Heere Jezus. Dat u onze Heere bent, Koning der Koningen, maar ook zo dicht bij ons gekomen, dat u zich vernederd hebt om dieper te gaan dan wij konden vallen, om ons nog daar vandaan op te kunnen rapen. Heere, wilt u zo aan ieder die een taak heeft deze avond ook alles geven wat nodig is, en dat het getuigenis helder en duidelijk mag zijn, dat u daar recht op hebt, op de eerste plek in ons leven, omdat uw naam is Jezus, grote koning. Heere, dank u dat wij op deze zondag hier samen mogen zijn en mogen leven van uw belofte, dat u teruggekeerd bent naar de hemel, naar het vaderhuis, maar dat u aan ons denkt en bij ons bent, dat u voor ons bidt. Heer, wat een troost mag dat zijn. U kent ons misschien wel met verdriet of zorgen, en dan te weten, maar Jezus, hij bidt. Heer, wilt u zo hier zijn, en overal waar uw gemeenten samenkomen, waar diensten zijn, ook op deze zondagavond, en dat in uw naam alleen de lof en de eer ontvangt, dat vragen we uit genade alleen. Amen. De liturgist Tini de Graaf, die zou de schriftlezing doen, maar dat zal nu Annette Meijers voor ons doen. Colossenzen 1, vers 13 tot 23.
Colossenzen 1, vers 13 tot 23. De Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde, Christus, eerstgeborene van de schepping en hoofd van zijn gemeente. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
In dit gedeelte wordt heel veel over Jezus gezegd. Jezus, de Zoon. En in vers 18, daar spitsen we ons op toe. Daar concentreren we ons op in de verkondiging dat Jezus in allen de eerste zou zijn. Voordat we daar verder met elkaar over gaan nadenken, dat we het gaan uitdiepen thema, gaan we zingen, Heer, u bent mijn leven. Thank you. Na het Amen van de verkondiging zingen we het lied Jezus, hoop van de volken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om ons geloof zo kort mogelijk, zo kernachtig mogelijk te belijden, hebben wij 12 artikelen. Maar het kan nog korter. Die oer-christelijke belijdenis van die tekst, die aanvangstekst voor deze dienst. Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. Dat is de belijdenis, zo'n hele oude belijdenis, waarmee de zusters en broeders direct al, toen de gemeente ontstond, volgelingen van Jezus, elkaar bemoedigden, elkaar vertroosten en hun geloof beleden in een tijd, hè, waarin de Romeinse keizer als Kyrios, als heerser, vereerd werd, als zijn God vereerd werd, dat dan de volgelingen van Jezus zeiden, nee, maar wij beleiden dat onze Heer, onze Jezus, dat Hij hoogste Heer is. Zo, wat uitgegroeid, er zijn natuurlijk eeuwen overheen gegaan, op een gegeven moment ook een doopbelijdenis waarschijnlijk, die 12 artikelen waarmee René vanavond het geloof voor ons beleden heeft. En ik hoop uiteraard u, jij, hè, dat je dat in je hart eigenlijk zachtjes hebt meegesproken. Ik geloof in Jezus Christus. En in die 12 zinnen, 12 artikelen, beleid je, wat is nou mijn hoop? Wat is nou mijn houvast in deze wereld? Zo gaat het ver weg de meeste zondagen, maar een beetje oplet, dan zul je misschien merken dat juist in dit jaar dat je af en toe ook een wat langere geloofsbelijdenis hebt. Een geloofsbelijdenis van Nicea. En juist dit jaar, het is dit jaar precies 1700 jaar geleden, dat in 325 bisschoppen bij elkaar kwamen, omdat er kwamen dwaalleringen in de kerk en ze moesten letterlijk de koppen bij elkaar steken en met elkaar uitspreken, dit geloven wij. Juist ook als het gaat om Jezus. Wie is Jezus? Ja, Jezus, onze Heiland. En dan zeg je, ja, Hij is de Zoon van God. Maar, je kunt niet met één woord spreken over Jezus. Je moet altijd met twee woorden spreken. Hij is de Zoon van God, maar Hij is ook mens geworden. Volstrekt uniek. En daarom zoek je naar woorden om al stamelend iets te zeggen over Jezus. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Als je dan leest en je geloof beleidt met Nicea, dan merk je, daar gaat het een stuk uitgebreider, omdat er wat gedoe was. Er was wat te doen in de kerk over Jezus, omdat daar een dwaalleer kwam. Ja, Jezus, heel bijzonder, maar ja, een supermens, maar wel altijd aan onze kant. Hij niet meer dan een mens, Gods Zoon, dat kon Hij niet zijn. En toen is daar uitgesproken dat Jezus werkelijk God is en dat Hij mens geworden is. Vandaar, als je dan met Nicea je geloof beleidt, best een beetje ingewikkeld die zinnen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, het waarachtige God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden. Daar zie je het bij elkaar komen. Jezus, vol van majesteit, enige geboren Zoon van God, die Jezus is vlees geworden. Jezus ja, die hier op aarde heeft rondgelopen. Jezus die honger heeft gevoeld. Jezus die bij de kinderen de handen opgelegd heeft. Jezus die ook een keer verontwaardigd was en zo die tafels met het muntgeld van die geldwisselaars omgekeerd heeft. Jezus die 40 dagen na zijn opstanding met zijn leerlingen Jeruzalem verlaten, opgenomen wordt in heerlijkheid. Zo dichtbij. Dat je hem aan kon raken. En tegelijk. Zo verheven. Zo vol majesteit. Hier op aarde vooral verborgen majesteit. Maar na zijn hemelvaart. De naam boven alle naam gekregen. En het moment komt dat alle knie. Iedereen zich voor hem zal buigen. De gemeente vanavond. Een stukje gelezen uit een brief. Paulus geschreven heeft aan de Colossenzen. En dat merk je, als je die brief leest, dat Paulus eigenlijk niets liever doet dan over Jezus praten. De mensen die Paulus tegengekomen zijn, die hadden het ook gelijk in de gaten. Mensen konden bij hem binnenlopen met een tentdoek of met een zeil wat gerepareerd moest worden, of er moest een nieuw tentdoek gemaakt worden. Die had het in de gaten, die Paulus, die verstaat zijn vak en Paulus is ook geen praatjesmaker. Geen pocher, die alleen maar over zichzelf praat en zo. Maar het is bij Paulus iemand anders die op nummer 1 staat in zijn leven. En je was laat ik zo zeggen, als je 5 minuten met Paulus bij hem binnen was, met hem aan de praat was, wist je het. Jezus. En dat duurde niet lang. Of Paulus wist het dan zo te brengen, zo te buigen het gesprek, dat het over Jezus zou gaan. Je duizelt ervan. Jezus, nummer 1. Ja, het is eigenlijk overweldigend hoe de Heer Jezus op ons toekomt in deze brief. Het is niet Jezus die we de afgelopen weken gevolgd hebben onderweg naar Jeruzalem. Jezus die als heiland zijn weg ging over deze aarde. Jezus die met mensen sprak, bij zijn tafel gingen liggen, die zieken aanraakt met zijn hand en ze geneest. Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast, slavenwerk doet en die voeten ook afdroogt. Jezus die een kruisbalk op zijn rug neemt. Jezus die in een graf gelegd wordt. Jezus, op de eerste van de nieuwe week, een van die vrouwen alleen maar bij haar naam noemt en ze herkent hem. Maria, Rabboni, meester, u bent het. Dat is de herkenning van de stem van Jezus. Je zou kunnen zeggen, dat is Jezus in de evangelie. Maar in deze brief, die brief aan de Colossenzen, daar is het om zo te zeggen, Jezus uit de hoge hemel. En dat merk je als je daarover nadenkt met elkaar, is een themadienst ook, Jezus de Zoon. Je praat altijd met 2 woorden. Het kan ook niet anders als je het over Jezus hebt. En je ziet dat ook heel mooi gemeend in die verschillende evangelieën die wij hebben. Hè. Als je nou Lucas neemt, Lucas, hè, die gaat dat hele verhaal over Jezus op papier zetten. En die begint uitgebreid in Jeruzalem. Daar is een priester, Zacharias. En die doet daar zijn werk. Die krijgt bezoek van een engel die bij hem komt. En die engel zie je ook dat hij Maria bezoekt in Nazareth. Jij zult een kind krijgen. En alle details rondom die geboorte in Bethlehem. Dat is Lucas. Dat is Jezus hier op aarde. Er heeft een collega van Lucas, dat is Johannes. En Johannes, die doet het heel anders dan Lucas. Die begint niet hier op aarde. Die begint niet in een stal. Nee, als Johannes over Jezus wil spreken, dan begint hij in de hemel. Dat is hoog verheven taal. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En dat woord was God. En dat woord is vlees geworden. En heeft bij ons gewoond. En dat is Johannes. Hij daalde uit de hemel neer, Gods eigen zoon. En hij werd mens bij ons. Zo indrukwekkend. En gemeente, gaan we in naar die zusters en broeders in die stad Colosse, een stad in Griekenland. Waren zusters en broeders, die hebben over Jezus gehoord en tegelijkertijd vonden ze dat ook best moeilijk. Moeilijk om zich voor te stellen hoe Jezus, ver van hun huis en stad, zo'n 30 jaar daarvoor had rondgelopen daar in Judea. En hoe hij in de kracht van zijn leven als een staatsgevaarlijke misdadiger uit de weg is geruimd. En ze hebben hem aan een kruis gehangen. En er zal er vast en zeker een keer een prediker gekomen zijn, ook in Colosse. En die heeft deze mensen verteld over Jezus. Ze luisteren ernaar. En die woorden die ze horen over Jezus, die komen binnen in hun hart. Daar denken ze over na. Dat maakt ze warm en blij. En ze komen tot geloof. En ze luisteren ernaar. Dat ze over Jezus horen. En tegelijkertijd, dan komen er ook naar vragen naar boven. Dan borrelen de vragen als het ware op. En wij dan? Wat hebben wij daar dan aan? Wat hebben wij daarmee te maken? Toen was dat al een vraag in Colosse. En vandaag kan het ook bij jou of bij u of misschien wel thuis een vraag zijn waar je mee zit. Hoe kan dat nou? Iemand ver hier vandaan, iemand lang geleden, is aan een kruis gestorven. En dat is nu mijn houvast in mijn leven. Hoe kan dat nou? Wie is die dan? Jezus van Nazareth. Wie was hij? De zoon. De gemeente van ons mens, is het dan niet zo eenvoudig om te zeggen, wie ben je nou? Thuis, daar staat misschien een foto van je overleden ouders. Of een foto van je man of je vrouw met wie je het leven gedeeld hebt. Of je opa of je opa. Maar de dood heeft scheiding gemaakt. Dan zouden wij elkaar spreken. En je ziet dan die foto, die bekijkt die foto. Dan zou je daar heel veel over kunnen vertellen. Een eerste ontmoeting, hoe je elkaar hebt leren kennen. Wat hij gedaan heeft. Belangrijke gebeurtenissen. Dat soort dingen. Maar, dan wil je ook weten, waarom is hij jouw beminde geweest? Waarom voel je je zo verbonden met je vader of moeder op die foto? Of met je opa of oma die op die foto staat? Mag ik dan zo zeggen? Achter dat gezicht op de foto, er gaat nog iets heel anders schuil. Precies datgene waarom je haar of hem zo bemind hebt. En dan heb je een foto, maar dat pak je niet in pixels, in al die puntjes waar een foto uit is opgebouwd. Dat is wie je bent, je wezen, dat ongrijpbare wat je noemt, je identiteit, wie je bent, uniek mens. En nou gemeente, dat geldt nog veel en veel sterker van Jezus. Je bent hem niet, als je de dorpen noemt en de plaatsen waar hij doorheen gelopen is, en je somt ze op, al die wonderen die hij gedaan heeft. En je ziet het vooral bij Johannes. Dat hij heel diep nadenkt over die vraag wat er gebeurd is toen Jezus in Bethlehem geboren is. Wat is nou dat geheim van die geboorte? Dat daar een baby in een kribbe ligt. Gods zoon. Dat is Jezus. Het woord is vlees geworden. En dat dit woord bij u en bij mij op zoek is naar antwoord. En op die manier schrijft ook Paulus over de Heer Jezus in deze brief. En dan schrijft ook, dit is het geheim. Hè? Dat delen wij met elkaar. Deze verborgenheid. Dat wij in hem verlossing door zijn bloed hebben. Namelijk De vergeving van de zonden. En dat is dan ook het opschrift boven het stukje wat we lezen. Christus, de eerstgeborene van de schepping en hoofd van zijn gemeente. Paulus, die geeft heel hoog op van Jezus. En we hebben dat stukje, eigenlijk dat eerste hoofdstuk waar hij zo enthousiast over Jezus vertelt, dat hebben we eigenlijk te danken aan een dwaalleer die daar in Colosse de kop op stak. Voor Paulus was dat niet zo dat hij dacht, nou laat ik nou eens een brief gaan schrijven aan de zusters en broeders daar in Colosse. Nee, dat merk je in iedere brief die je leest, daar was wat aan de hand, daar speelde wat in zo'n gemeente, waarom Paulus dus de pen pakte en ging schrijven of ging dicteren. Ook vanuit de Colosse was hem het een en ander ter oren gekomen, had hij wat gehoord wat daar speelde. En hij merkte, er is een dwaalleer die in verwarring brengt. Vandaar ook dat hij schrijft, laat je niet van de wijs brengen door mooi klinkende redeneringen. En even verder dat hij zegt, kijk uit, dat niemand jou op sleeptouw meent door filosofie en inhoudsloze verleidingen. En het komt erop neer, als je dan die brief leest, dat Jezus niet langer uniek is als de Zoon van God. Nou, we zeggen dat wel eens, hè? Er is meer tussen hemel en aarde. En hè, we weten, dat is het domein, de wereld van de engelen, de machten en de krachten, zo heet dat dan. En die leraren zeiden, nou er is heel veel tussen hemel en aarde, nou daar tussenin, wat er allemaal is, daar is ook voor Jezus een plekje. En niet langer dat de Heer Jezus uniek is. Hij heeft al een plek, op die ladder, tussen hemel en aarde, maar een gedeelde plek met andere machten. En daarmee verbonden allerlei voorschriften, en daardoor is Jezus niet langer de unieke. En u kunt zich voorstellen hoe dat bij Paulus gegaan is. Bij Paulus is het zo, als de baas wordt aangevallen, dan gaat ontblaffen. En dat merk je hier. Paulus, die laat van zich horen, want ze komen aan Jezus. Hij heeft pen en papier gepakt en een gloedvolle brief geschreven. Die hebben we te danken, die brief, aan die dwaalleer. Wat denken ze wel? Christus te gering? Zal ik jullie eens uit de doeken doen? Wie hij precies is. En dat gebeurt hier. Als Paulus gaat schrijven over Jezus, de eerstgeborene van de schepping en het hoofd van zijn gemeente. Andere machten, engelen, krijgen veel te veel eer bij die dwaalleraren. En daarom is het alsof Paulus, hij zit op de orgel en trekt alle registers open. En één groot loflied gaat hij zingen op Jezus. Dat merk je, wij hebben de liturgie. Die hebben zo de tekst helemaal onder elkaar staan. Als je nou mogelijkheid hebt om te lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, in de NBV 21, dan zie je hoe daar de tekst wat anders is weergegeven. Dat het daar onder elkaar staat alsof het een lied is. En dan kun je het ook nog makkelijker onderstrepen. Hij, hij, hij. Het is wel 13 keer dat Paulus zegt. Hij, Jezus, hij, de Heere. En dat lukt niet vanavond om natuurlijk al die dingen langs te lopen. Maar in ieder geval wel moeten we stilstaan bij dat ene wat we horen over de Heer Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En daarmee zegt Paulus, dit is nou Jezus, waarom is hij zo uniek? Hij is het beeld van de onzichtbare God. Kijk, we hebben gehoord, dat hebben we vanmorgen ook gehoord in de 10 geboden, je zult geen beelden maken en je daarvoor neerbuigen. Paulus zegt, wil je weten wie God is, kijk dan heel goed naar wie Jezus is. Want hij laat zien wie zijn vader is. Eerstgeborene van heel de schepping. Dat is goed opletten, gemeente. Niet eerstgeborene, dat hij het eerste schepsel is beneden God de Vader. Nee, eerstgeborene, niet eerstgeschapene. Een eerstgeborene is als het ware een prachtige eretitel die hij draagt. Hij heeft een rang boven alles en iedereen. Boven heel de schepping staat hij. Geweldig. En zegt Paulus, die Jezus, die de eerste is, is ook het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij, de eerstgeboren uit de doden. En dat is Pasen. En wij, deze zondag, nog net voor Pinksteren, 40 dagen verder, ruim 40 dagen verder, en we zijn op weg naar Pinksteren. Hij is ons hoofd. Hoofd van de schepping, hoofd van de gemeente. Nou, gemeente, als iets bij elkaar hoort in ons leven, dan is het je hoofd en je lichaam. Hè? Die twee, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè? Zonder hoofd, dan zou je een romp overhouden, maar een hoofd zonder lichaam, dat kan ook niet bestaan. Hè? Dat is alleen hoe dat bij jou en bij u en bij mij gaat. Geweldig, wat daar allemaal gebeurt. Hè? Dat, nou ja, jij met je viool ook, hè? Dat... Even over nadenken, we hebben natuurlijk hartstikke goed voor geoefend om viool te spelen, maar gewoon hè, dat je daar staat en dat een seintje vanuit je hersenen naar je vinger gaat om je strijkstok te bewegen. Dat even, hè. Dat hele proces, dat heb ik zo in een paar woorden gezegd, maar wat daarvoor komt kijken, dat daar neurologen zijn die daar ook versteld van staan. Hoe ingewikkeld dat is, hoe mooi dat is. Hoofd. En lichaam. En nou zegt Paulus, zo is het nou ook bij Christus. Dat Christus het hoofd is van de gemeente. En wij zijn lichaam. En dat is dus niet naar hemelvaart dat Jezus ver weg is. En ons helemaal vergeten is. Nee, hij is ons hoofd. Het hoofd is boven. En zo met ons verbonden hier op aarde. Christus en zijn lichaam, ze kunnen niet zonder elkaar. Begrijp je, gemeente, waarom Paulus zo gedreven is, wanneer hij die pen pakt en aan die broeders en zusters in Colosse schrijft. Als Jezus niet het hoofd is, als Jezus niet uniek en nummer één is, dan staat je leven op het spel. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeboren uit de dood, om in alles de eerste te zijn. Dat hoop ik dat dat met je meegaat. Jezus de eerste. Jezus nummer één. En vandaar ook die vraag natuurlijk. Hè, aan ons allemaal. Is hij nou je hoofd? Want zonder hoofd is een lichaam dood. Christus is het leven. Van zijn gemeente en een andere bron om uit te leven is er niet. Alles komt uit hem en zonder hem hebben we niets. Weten we niets, kunnen we niet geloven dat hij leeft, kunnen we geen liefde beoefenen. En dan kom je weer terecht bij die vraag die we al eerder gesteld hebben. Wat heb ik, wat heb jij, wat hebt u daar nou mee te maken? Dat deze man in de kracht van zijn leven aan het kruis gehangen is en gestorven is. Maar zie, hij leeft. En het antwoord is die Jezus. Jezus de Zoon. Die verlangt ernaar om ook in jouw leven en ook in mijn leven de eerste te zijn. En iedereen mag het vandaag uit onze mond horen. Ik ben benieuwd wat we zo dadelijk gaan horen ook in het getuigenis van André. Maar wat we ook gaan horen, let er maar op, daar zul je iets horen van Jezus is de eerste in mijn leven. De eerste, de alfa en de omega, de laatste. Hij belooft het aan zijn leerlingen. Ik ga jullie nu verlaten, maar ik ga heen om plaats te bereiden om jullie straks voor eeuwig tot mij te nemen. Begin. Hij is het begin. En tegelijk noemt Paulus hem de eerstgeborene uit de doden. De erenaam die Jezus draagt sinds Pasen. De naam waarmee we hem de lof toezingen. Waarmee we aanbidden. Wij knielen voor uw zetel neer. Eerstgeboren uit de dood. Eerstgeboren van heel de schepping. eersteling van de nieuwe oogst. En gemeente, dat is een naam, eersteling, met een geweldige belofte, want eerstgeborene, die heeft broers en zussen. En zo is het ook met Jezus. Dat zie je. Als Jezus al de vraag, wie zijn mijn broers, wie zijn mijn zussen? Nou, dat hij zegt, dat zijn jullie om mij heen. En zo is het nog. Op zoek naar het leven. Geen leven in jezelf. Nou, ik weet waar je het vinden kunt. Christus, de eerstgeborene uit de doden. De koning van Pasen, maar hij is niet alleen. Hij blijft niet alleen, want achter hem aan een lange stoet van levenden. Jongeren, ouderen, zeer ouden, mannen, vrouwen, van alle rangen en standen. En ze hebben één ding gemeenschappelijk. Jezus staat op nummer 1. Wij zijn met hem verbonden. Hij is mijn leven. Dat hoofd en het lichaam, een ander beeld, dat is wat Jezus zelf gezegd heeft over die wijnstok en die rank. Die rank, dat moet met elkaar verbonden zijn, dan kan die vrucht dragen. Een leven met Jezus. Hoe dat gegaan is, nou, dat heeft Paulus al verteld aan die Colossenzen, die allereerste regels in zijn brief gaat schrijven. Hij heeft God gedankt, want God heeft jullie getrokken uit de duisternis. En hij heeft jullie overgezet, hij heeft jullie uit die duisternis gehaald van het oude heidense leven, hij heeft jullie overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. En nu is hij opgestaan, nu komt hij zelf naar mensen toe, opdat hij in allen de eerste zou zijn. De eerste gemeente, ook in ons leven, hè? Het is niet genoeg om te weten of die er wel is, Jezus. Het gaat om meer. En dat meer, dat is dit wat we meenemen deze nieuwe week in. Dat hij de eerste is. Niet een randfiguur, niet een figurant, niet een verre kennis, met wie je al jaren geen contact meer hebt. Nee, hij nummer 1. En de woorden van Paulus, gemeente, die laten aan duidelijkheid niks te wensen over. Hij, deze Jezus, de eerste in alles en allen. Zonder hoofd heb je geen ogen. Zou je verdwalen van de weg. Maar waar hij ons hoofd is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrijbaan naar een bestaan volkomen. Amen. Thank you. gaan de Heere danken en doen ook voorbeden. We bidden voor mevrouw Kroesen van de Bent van Donkereind, die vanwege valgevaar is opgenomen in het ziekenhuis. En we bidden ook om Rutger de Graaf, die vanmiddag is opgenomen in het ziekenhuis vanwege ontstekingen die, ja, daar hopen bestreden kunnen worden. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, wij komen bij u en danken u dat u onze heiland bent. Wij danken u dat wij met twee woorden mogen spreken. Majesteit, hoog verheven, heilig en heerlijk. Maar ook de Zoon die gekomen is in deze wereld. Die met ons gesproken heeft, die de zieken genezen heeft, u, Heer Jezus, die uw leven gegeven hebt. Heer, geef dat wij iets ervan voelen, van die klem bij Paulus toen hij die brief schreef, de passie, dit kan niet, als Jezus niet nummer één is in je leven. Heer, laat het zo ook gebeuren, dat u, Heer Jezus, op nummer één staat in ons leven. En Heer, geef dat dat met ons meegaat, van de zondag naar de maandag, van de maandag naar de dinsdag, heel ons leven daardoor gestempeld wordt. Ik leef niet meer voor mezelf, maar Jezus leeft in mij. Heer Paulus, die kon gewoon zijn werk doen, tentenmaker, en hij vertelde de mensen over Jezus. En ze luisterden. En Heer, wilt u ook ons zo woorden geven, ook deze nieuwe week. Als we bezig zijn met ons werk, wat wij ook doen, dat we het goed doen. Maar ook, Heer, dat we ons niet schamen om te spreken over u, Jezus. Over de passie van ons hart, de passie van ons leven. Heer, wilt u zo ons leven leiden en laat het vruchtbaar zijn. Heere, zie om naar uw gemeente. We denken aan zuster Kroes op haar hele hoge leeftijd, dat we haar nabij zijn in het ziekenhuis. Maar ook het graaf die opgenomen is daar, Heere, geef dat de artsen kunnen vaststellen wat er mankeert en dat ze goede medicijnen hebben waarmee de ontsteking bestreden kan worden. Heere, dat we zijn met uw gemeente hier in Wilnis. Een gemeente die voor een hele poos vakant is. Zegent u de zoektocht van de kerkraad en de gemeente op zoek naar een nieuwe herder en leraar en geef dat ze die mogen vinden. Dat u de gebeden ook die gebeden horen en verhoren. Heer, geef dat uw gemeente ook hier licht mag verspreiden. En een goed getuigenis van u mag geven. Heer, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Wij geloven dat alle machten, alle krachten, alles in deze wereld aan u onderworpen is, Heer Jezus Christus. Maar het is soms zo moeilijk, want wij zien zoveel andere dingen. Wij zien zoveel ellende, zoveel chaos. En bidden u, Heer Jezus, laat toch een einde er mogen komen aan strijd en oorlog en geweld. En dat er echt over vrede gesproken kan worden. Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat het komen. En we bidden u, Heere, voor alle mensen die werkzaam zijn, die bezig zijn in dienst van uw koninkrijk. Zendingswerkers, zendingspiloten, als bijbelvertalers en al dat andere werk wat gedaan wordt en wat belangrijk is en wat nodig is. Dat uw naam verder gedragen wordt. En dat mensen het in hun eigen taal ook mogen horen. En deze Jezus is Heere. En hij wil ook in jouw leven nummer één zijn. Heere, zegen zo deze dienst. Als we het met elkaar hier beleefd hebben, ervaren hebben, dat uw naam erin geheiligd worden. Zegen ook wat gedaan mag worden, ook degene die de diensten voorbereidingen door zo'n jaar heen, zij zelf ook het een zegen mogen ontvangen en zo ook u nog weer beter, dieper mogen leren kennen. Heer, wij danken u dat wij vanmorgen en vanavond de weg van het gebed hebben om bij u te komen. Met elkaar ook te bidden, maar er zijn van die dingen. Een zucht, of die alleen tegen u wilt zeggen, dat mogen ook nu in de stilte van deze zondagavond doen. Wij bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze gaven geven voor kerkbeheer en stichting Light for the Children. En uw gaven kunnen worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. We gaan luisteren naar het lied In Jezus Naam. En daarna zal André zijn getuigenis geven. Thank you.
Oh, dit wordt een iets langere boodschap. Ik wil graag vertellen hoe de Iftar-maaltijd tot stand is gekomen en hoe we daar hele mooie dingen bij hebben mogen meemaken om een en ander duidelijk voor u en jou te maken. Ik begreep later pas dat er nog wat mensen waren die er best wel moeite mee hadden dat er zomaar een Iftar met een groep moslims is gemaakt. Dat vind ik wel verdrietig en vandaar dat we het zo goed als het hele verhaal hier nu voor iedereen vertellen. Alweer ruim een jaar geleden merkten we dat vanaf de roeping, uit de roeping al een aantal keer, dat die werd gebruikt door moslims die feestjes wilden houden en daar ook hielden voor verlovingsfeesten of baby showers. Dat was tot nog toe onbekend en we zijn op zoek gegaan naar middelen om deze groep op de een of andere manier te kunnen benaderen of misschien ook wel te spreken. En onder het motto, als je bij ons binnenkomt in de gemeente Wildernis, dan kun je dat verwachten. Nadat we wat bijbels en flyers in het Arabisch en in het Turks hadden besteld, bleven we een tijdje stil. Er gebeurde verder niet veel. Toen dachten Tera en ik, we moeten eigenlijk veel meer weten voordat we iets kunnen doen. Zo zijn we een korte cursus gevolgd bij de Stichting Christenen en Moslims in Voorthuizen. Daar zaten we dan tussen de evangelisten en enthousiaste mensen die later de zending buitenland in zouden gaan onder moslims. Daar hebben we een bijzondere tijd gehad en onze ogen zijn daar ook een stukje verder geopend. Hoe moslims denken en geloven en wat er allemaal achter zit. Stukjes uit de Koran vergeleken met de Bijbel enzovoort. Dat was best belangrijke informatie en zeker als je ermee aan de slag wilt gaan. Daarna was het weer even stil. Het enige wat we gedaan hebben is een oproep bij de Alpha cursus zetten dat de moslims welkom waren als ze meer van Jezus wilden weten. Er kwamen wel mensen, maar geen moslims. Ja. En dan verder. We zijn er in verwachting en in gebed mee verder gegaan. Totdat er plotseling een mail binnenkwam. Over eventueel een Iftar-maaltijd houden in de roeping. Met een aantal moslims. Nu was en is dat natuurlijk een hele grote stap. Dus daar hebben we even goed over moeten praten en nadenken en bidden in de kerkenraad. Voordat die beslissing genomen werd. Berichten werden gestuurd, teksten werden opgezocht en vergeleken, gedachten werden uitgewisseld. En de beslissing is uiteindelijk toch positief geworden. Ik bleef toch nog zelf met een aantal vragen zitten, waar ik zelf niet helemaal uitkwam. Ten slotte heb ik contact gezocht met de stichting Frontiers, die zendt zendelingen uit naar moslimlanden. Die waren heel blij met dit contact en met deze gebeurtenis en ze gaven heel veel informatie en een sterk positief info op de openstaande vragen. En het belangrijkste wat ze meegaven was wel, als je jezelf als christen opstelt op de openstaande vragen, dan zijn ze veel eerlijker, want ze respecteren dat. Moslims praten altijd makkelijker over hun geloof en ze zijn altijd nieuwsgierig hoe wij ons geloof beleven. En zeker deze moslims, want je kunt ze zeker als ontwikkeld, open en ruimhartig in hun geloof leven. En ergens na de besluit van de kerkenraad heb ik weer contact met Frontiers gezocht en men gaf aan om met een gebedsgroep om ons heen te gaan staan. Achteraf besef ik dat ik datzelfde natuurlijk ook aan de gemeente had kunnen vragen. Maar op dat moment was ik al heel blij met dit positieve gebaar. En er gebeuren aardig veel dingen tegelijk. We zijn dus ingegaan op de uitnodiging. En na heel veel berichten uitwisselen. Want ja, je wilt toch ook wel precies weten hoe denken ze. Zitten niet ergens een valkuil en proberen ze niet dit of dat. Maar er bleek helemaal niks van waar. Je kon ze volledig vertrouwen. En ze zijn dus op een gegeven moment op zondagavond. Zijn ze bij ons gekomen om er een gesprek over te voeren. Nou, daar zie je alleen dat er een stukje respect is dat ze op zondag bij je komen. Vond ik wel heel mooi. En nu werd duidelijk dat dit niet alleen zomaar moslims waren, maar het waren moslims van Turkse afkomst. Het waren vluchtelingen. Vluchtelingen uit Turkije. Dat is een heel lang verhaal. Dat zijn aanhangers van Gulen. Daar kan ik vanavond niet te veel over vertellen, want dan heb ik nog 5 kantjes nodig. Deze mensen zijn sinds een opstand weggejaagd. Ze worden in Turkije worden ze vervolgd, gevangen gezet of gedood. Door de Tinarini, de huidige leider van Turkije. Het is ook niet mogelijk voor ze om hier in een Turkse moskee te komen. Daar worden ze ook weggejaagd. En Ze leven onder de radar. Ze zijn heel voorzichtig. We mochten ook geen foto's maken. En toen we dit wisten, dan gaat er nog een deurtje in je hoofd open, in je hart open. Want we weten als christenen maar al te goed wat het is om verdrukt en vervolgd te worden. Toen we uiteindelijk een datum hadden vastgelegd en de gemeente was uitgenodigd, leek het eventjes of we in Matthäus 22 terecht waren gekomen. Op de een of andere manier was dit een hele slechte datum, want velen begonnen zich te verontschuldigen. Die kon niet en die kon niet en die was met iets anders en die had iets anders. Er was ook een oudere middag, dus we konden de zaal niet meteen in gereedheid brengen. En het mooie was, toen die groep moslims dat hoorde, zijn ze komen helpen om die zaal binnen de kortste keren voor elkaar te krijgen. Geweldig. En de gemeenten die later kwamen, hebben er zelf voor gezorgd dat er qua aantal mooi in evenwicht waren. Zeg maar 1-1. En dat kwam ten goede voor de gesprekken. Iedereen kon in gesprek met zijn of haar tafelgenoot. En we hadden vooraf dus al wat afspraken gemaakt. Dus op het moment dat de iftar officieel zou kunnen beginnen, ging ik voor in gebed. En daarna lazen we een stuk uit de bergrede voor, met de zaligsprekingen van Jezus. En daarna begonnen we pas met de maaltijd. Er zijn veel gesprekken geweest. Er was ook niemand die na het eten meteen wegging. Het werd een hele bijzondere avond. Er zijn wat telefoonnummers, mailadressen uitgewisseld. Ik heb zelfs nog van de week een mail gehad, waarin ik een gezegende hemelvaartsdag werd gewenst. Ze lezen de Bijbel echt wel hoor, ze weten precies wat er gebeurt. Wij hebben een Bijbel meegegeven aan een jong gezin die het in de islam niet zo goed konden vinden. En een moslim vroeg mij nog of hij eens een keer een dienst bij ons mocht meemaken. Oftewel, een stukje evangelisatie onder moslims, waarbij we ons afvroegen hoe dit zou gaan, heeft en ons en hun veel meer gegeven dan we hadden gedacht. Er zijn nog wel wat dingen gebeurd, maar dan wordt het een heel lang verhaal. We denken om ze misschien nog een keer voor een gewone maaltijd in het najaar een keer te vragen, uit te nodigen. Het zijn heel benaderbare, hartelijke, maar ook kwetsbare mensen gebleken, van wie we weten dat ze een moeilijke godsdienst volgen, gebaseerd op een jezelf onderwerpen aan strenge geboden met een lege hoop. Zou jij dan ook niet proberen om deze mensen de weg naar Jezus Christus te kunnen laten vinden? Wat vinden we ervan? Komt dit dichtbij? Hebben we er moeite mee? Ik heb een voorbeeld gevonden in de Bijbel. En het gaat over Naaman. Die was tot geloof gekomen in de enigste echte God. Hij besefte dat hij onder de druk van de omstandigheden dan toch weer naar een tempel van een valse god zou moeten gaan. En hij vroeg Elisa wat hij moest doen. En wat zei de profeet tegen hem? Ben je gek? Die tempel ga je er nooit meer in? Dat is een valse god. Nee, hij zei, ga in vrede. Met andere woorden, doe wat je kan. God is met je. En dat wil ik jullie ook meegeven. En ik hoop dat jullie het mij willen vergeven als dit zo verkeerd bij sommigen is overgekomen. Willen jullie een keer een gesprek, bijbelstudie of gemeenteavond erover houden? Dat hoor ik graag. Dank jullie wel.
Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.